Kijk op de Beurs, aflevering 51 is het alweer. En het wordt een leuke in een ruimere studio met niet alleen Simon Wiersma. Goeiedag.
Hey.
Goeiedag, maar ook met Alexander van Woerden.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Twee gasten aan tafel, want we hebben meer te vertellen. Meer dan Simon nog, inderdaad. Want we hebben ook, gaan we een beetje de cijferseizoen proberen. Gaan we dus een sectoranalyste gaan we aan tafel vragen van het ING Investment Office om zijn of haar licht te laten schijnen op, jawel, een sector. En we beginnen, zoals het cijferseizoen ook eigenlijk begint, met de grote banken. Dus vandaar Alexander, welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier aan te schuiven.
Zeker leuk om je hier ook te hebben. Ik kom zo meteen bij jou. Eerst eventjes de waan van de dag. Laten we dat maar eens even doornemen, Simon.
Ja.
En we beginnen met een luisteraarsvraag, want we hadden er weer eentje binnen. Mensen weten, trouwe luisteraars, die weten het via Spotify, de Q&A-functie. Gebruik hem, want dan kun je een vraag voor Simon kwijt. Nou, en we kregen ook een vraag deze week. Komt-ie. Staatsobligaties, die hebben year-to-date weinig gedaan. Ze staan nog onder de piek van eind 2021. Hoe verhoudt de koersontwikkeling zich tot de renteverlaging de komende 1 à 2 jaar? Of Simon, ik kan hem ook samenvatten zoals deze luisteraar doet. Wat zit er in het vat voor de staatsobligaties?
Ja, nou, ik kan de vraag heel goed begrijpen. Want ook wij hadden eind vorig jaar eigenlijk gedacht dat rentes wat verder naar beneden zouden gaan. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. Sterker nog, rentes zijn vanaf begin dit jaar best wel wat opgelopen. Dat heeft te maken natuurlijk met twee dingen. Ten eerste is dat we natuurlijk eind vorig jaar al een behoorlijke rally zagen. De sterkste rally op de staatsobligatiemarkt ooit. In de VS en ook in Europa zagen we een sterke stijging van de koers en lagere rentes. En dat is een beetje gekanteld in de loop van het eerste kwartaal, omdat met name de Amerikaanse groei toch sterker draait dan verwacht, maar ook inflatiecijfers, en dat is belangrijk, dat die wat hoger uitvielen dan gedacht. Er is nog steeds wel sprake van desinflatie, dus lagere inflaties, maar nog steeds op hogere niveaus. En hierdoor is de verwachting dat met name de Fed de beleidsrente gaat verlagen, is naar achteren geschoven. Om even een indicatie te geven, begin dit jaar werd er door analisten nog verwacht dat er ongeveer, of door de markt eigenlijk beter ingeprijsd werd, dat er 6 tot 7 renteverlagingen van een kwartje zouden plaatsvinden in het lopende kalenderjaar. En dat is nu nog maar minder dan 2. En je kunt je voorstellen dat daar de obligatiemarkt ook op reageert met dus oplopende rentes als gevolg. Hè, op het moment dat die verlaging van beleidsrentes naar achter worden geschoven of misschien zelfs wel helemaal niet plaatsgevinden, omdat de economie simpelweg beter draait. Nou, wat verwachten we dan vanaf het huidige niveau? Want dat is denk ik ook een beetje in lijn met de vraag. En natuurlijk staan we nu qua staatsobligaties nog ver onder de top van 2021, toen we nog te maken hadden met hele lage rentes. Hè. 2022 was echt een super slecht, een dramatisch jaar eigenlijk wel voor obligatiebeleggers en andere beleggers overigens ook. Maar vanaf de huidige niveaus denk ik wel dat we een beetje de piek wel weer hebben gezien. Die ligt eigenlijk al achter ons sinds november of oktober vorig jaar, toen de Amerikaanse 10-jaarsrente nog boven de 5% stond. Daar staan we nu nog steeds onder, niet zo heel ver meer overigens, maar nog wel eronder. En we denken ook dat de komende maanden dat die rente wel weer iets kan normaliseren. Je moet ook niet vergeten dat, zeker in het licht van de spanning in het Midden-Oosten, dat met name de olieprijs en de stijging van andere grondstoffen ook die zorg over wat hoger inflatie heeft aangewakkerd. Nou, op het moment dat daar weer iets van de-escalatie of geen verdere escalatie plaatsvindt, kunnen grondstoffenprijzen misschien toch ook weer wat naar beneden gaan. Die zijn behoorlijk opgelopen.
We zien dat nu vandaag, we nemen dit woensdag op, we zien dat er nu een beetje de rust terug lijkt gekeerd daar.
Lijkt een beetje teruggekeerd. Je ziet dat dan ook wel terug, denk ik, in de inflatieverwachtingen die flink gestegen zijn en die wat naar beneden kunnen. En dat zou dan ook weer wat positief kunnen bijdragen aan obligatiekoers en dus wat lagere rentes. Dus ja, het valt wat tegen tot nu toe, laat ik dat vooropstellen. Aan de andere kant, als je nu kijkt naar de lange termijn vooruitzichten, dan bieden deze effectieve renteniveaus voor de beleggers met een wat langere horizon wel weer aantrekkelijke instapniveaus.
Dus wat zit er nu in het vat? Het is niet veel, maar
Vanaf de huidige niveaus denk ik dat je zeker een hele goede case kunt maken om voor de lange termijn ook weer obligaties aan je portefeuille toe te voegen. Niet zozeer specifiek met een hele lange looptijd, maar gemiddeld genomen van kort tot lang. En ook een beetje credits, hè, dus bedrijfsobligaties erbij, lijkt best een prima keuze.
Kijk, waarvan akte. Dankjewel, Simon. En mocht je nou ook luisteren en een vraag hebben over obligaties, over aandelen, indexfondsen, wat dan ook. Je kan ze hier terecht via de Spotify-functie Q&A, vul hem in. Gaan we door. Angst is het volgende woord. Renteangst is mijn woord. Want in één keer, ja, het is ook echt heel erg slecht weer vandaag, maar donkere wolken, Simon, van alle kanten.
Ja, nou ja, hoe dan? Ja, april doet wat hij wil, hè. Dat is dan het gezegde over het weer. Maar je ziet ook wel een beetje wat volatiliteit, dus bewegelijkheid, terugkomen op de financiële markten. Na een periode van betrekkelijke rust, hè, als je kijkt naar die volatiliteitsgraadmeters, die zijn echt de afgelopen maanden toch flink gedaald. Zeker die voor de aandelenmarkt. Maar
ik
ook
had de zomer in mijn bol, ik lag achterover, ja. Alleen maar ja, alles zijn op groen. Ik hoorde mezelf nog zeggen van een paar afleveringen geleden en nu angst.
Ja. Ja, je viel bijna in slaap, maar het kwestie van wakker blijven.
Nog nooit zo lekker belegd. Nee,
en we worden zo in één keer weer opgeschud door wat geopolitieke spanningen. Laat ik dat dan zeg maar als belangrijkste argument aanvoeren voor de volatiliteit op de beurs de afgelopen week. Want natuurlijk die aanval van Iran op Israël. Krijgen we dan weer een verdere escalatie? Wat gebeurt er dan met de olieprijs, waar ik het net al even over had? En we hadden natuurlijk wat inflatiecijfers, de gewone inflatiecijfers. Volgens mij hadden we die vorige week al besproken uit Amerika. Die wederom weer ietsjes hoger uitvielen dan verwacht. En ja, dat viel beleggers een beetje rauw op het dak. En dan hebben we ook nog het kwartaalcijferseizoen. Wat daarbij komt met soms wat wisselend ontvangen, in ieder geval cijfers. Gaan we zo meer van horen van Alexander. En dan zie je toch dat de beleggers even een stapje terug doen. Wat op zich ook weer niet zo heel gek is, hè, na die hele sterke rally sinds eind oktober vorig jaar. Dus niet iets waarover we ons erg ongerust maken, maar je ziet wel dat op het moment dat de verwachtingen best hoog gespannen zijn, dat niet heel veel nodig is om even een stapje terug te doen.
Geen paniek dus, dat hoor ik eigenlijk al het hele jaar en ook nu het eventjes iets wat donkerder is. Oké, we nemen dat nog van mee. We gaan er inderdaad gewoon naar blijven letten de komende tijd. Laat ik eventjes die kwartaalcijfer die snijden aan. Vandaag een grote naam, misschien wel de grootste naam gewoon in Nederland, kwam door vanochtend. Chipmachinefabrikant ASML.
Ja.
Ja, ik wil niet negatief blijven doen. Ook geen meevaller.
Ja, nee. Je zegt terecht, hè, als je kijkt naar de koersreactie, zeker in de eerste paar uur na de publicatie van die cijfers, die vielen ietsjes tegen ten opzichte van de verwachting van analisten. Laat daar geen twijfel over bestaan. Eerste kwartaal order intake kwam wat lager uit. Voor het tweede kwartaal is men ook redelijk gematigd, het bedrijf zelf, maar ziet een herstel in de tweede helft van dit jaar. En ja, ze wijken ook niet af van hun eerder afgegeven verwachting voor heel 2024. Wat ze zelf beschouwen als een overgangsjaar naar een heel goed 2025. Nou, als je dan bedenkt dat in het vierde kwartaal van 2023 de orderintake recordniveaus aantikte met meer dan 9 miljard dollar. Ja, dan is het ook niet zo vreemd dat je dat niet elk kwartaal kunt verwachten. En mensen die het aandeel al wat langer volgen, waaronder ik zelf, je weet dan ook dat een Q1 misschien eventjes wat zwakker kan zijn. Neem niet weg dat de vooruitzichten voor ASML, hè, met de groei van artificial intelligence, maar sowieso toegenomen gebruik van chips in van alles en nog wat. Als ik hier op tafel om me heen kijk, zit het zo'n beetje in alle apparatuur waar ik naar kijk. Nog niet in jouw hoofd. Hè?
Ik heb analoog horloge, dus
Maar nee, kortom, we maken ons daar niet zo'n zorgen over. Ik denk dat je het ook niet moet los kan zien van de enorme koersstijging die het bedrijf dit jaar al heeft laten zien, year to date. Dus ja, dat je dan eventjes ietsjes van een winstname krijgt, is op zich ook niet gek en biedt ook weer kansen voor nieuwe beleggers.
Nog steeds geen zenuwen voor de chipmarkt in het algemeen of in de breed. Nee. Vorige week zag ik voor mij TSMC al als eerste binnenkomen.
Ja, dat is ook de foundry. Dus daar waar Intel en Nvidia onder andere hun chips laten maken, of Apple. Die gaf ook aan dat zij de vooruitzichten in ieder geval heel erg positief inzien. En we hebben gereden om aan te nemen dat we daarvan moeten afwijken. Ook omdat de economische groei wereldwijd toch wat sterker blijkt te zijn dan eerder ingeschat.
Dat over ASML. Door in de cijferzoen. En dan kom ik bij jou uit, Alexander van Woerden. De banken trappen traditiegetrouw, de grote Amerikaanse banken trappen traditiegetrouw het cijferseizoen af. Ja, hoogste tijd is om even te kijken van wat zijn de meevallers, tegenvallers en wat viel je verder op, Alexander?
Ja, nee, inderdaad, die trappen traditiegetrouw het cijferseizoen af. Interessant is natuurlijk ook dat de grote banken vaak ook al een inkijkje geven in hoe de economie ervoor staat. Op hoofdlijnen kunnen we zeggen dat de cijfers er goed uitzagen over Q1. Met ook zeker ruim beter dan verwachte winsten. ontvangst was, wat Simon ook een beetje liet doorschemeren, toch wel wat gemengd. Waar zeker ook het toch wat mindere sentiment van de afgelopen dagen dan vaak niet bij helpt. En ook toch net die 1-2 punten die dan tegenvallen worden uitvergroot. Interessant denk ik is om op drie elementen daar even bij in te zoomen. Als eerste is dat de afschrijvingen. Natuurlijk belangrijk voor het businessmodel van een bank. En die zien we de afgelopen kwartalen toch wel oplopen. Maar we kunnen wel zeker zeggen dat die overwegend toch echt wel binnen de perken blijven. En ook in lijn met historische niveaus.
Even voor de beeldvorming, waar schrijven ze vooral op af?
Dat zijn leningen die uitstaan. Hè. Dus dat kan van alles zijn, hypotheken. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook het wat meer risicovolle segment. Creditcardleningen, mm-hmm. commercial real estate. Dat soort gebieden vallen daar ook onder. Ja. Maar goed, wat ik zeg, over het algemeen. Prima, in lijn ook met historische niveaus. En tegelijkertijd natuurlijk ook een bevestiging van de sterke staat van de Amerikaanse economie nog steeds. Andere interessante elementen om eruit te pikken is investment banking. Wat eigenlijk beslaat het fees uit het begeleiden van IPO's, overnames en acquisities. Een heel erg lucratief fee-inkomsten. Element voor vooral Amerikaanse banken. Wat interessant is hier, is dat eigenlijk sinds de renteverhogingscyclus begon, dat dit helemaal stil heeft gelegen. En dat we nu toch de afgelopen maanden meer positieve geluiden hier vandaan zagen komen. Toch wat nieuwsflow over IPO's bijvoorbeeld. En daarom werd er ook met bovengemiddelde interesse gekeken. Of het inderdaad ook al in de cijfers terug te zien zou zijn. Dat is zeker het geval. Zeker de grote investment banks. En dan heb je het over Morgan Stanley en Goldman Sachs. Die gaven ook aan dat de pijplijn goed gevuld was.
Kijk, nog even wat mergers en acquisitions hier en daar. Gewoon. Ja. IPO's, het is inderdaad vrij stil. Ook voor mij als geïnteresseerde belegger die de markt volgt. Ja, komt er weer eens wat leuks naar de beurs gewoon. Maar dat begint dus weer een beetje in zwoem te raken.
Ja, dat begint toch steeds meer voorbij te komen. Dus dat zegt wat. En dat gaat vaak natuurlijk ook gepaard met het sentiment. Afgelopen dagen was het natuurlijk dan weer iets volatieler. Maar overal kunnen we wel zeggen dat toch relatief minder volatiel is dan we de afgelopen periodes in de renteverhogingscyclus begonnen hebben gezien. Aandelenbeurs staan op recordstanden. Nou, dat zijn vaak gunstige omgeving voor IPO's, et cetera.
Okay. Dus op dat vlak neemt u weer toe. Afschrijvingen gewoon binnen de perken ziet er goed uit. Wat is de derde pijler?
Ja, en dat is gelijk een wat een negatiever element. En dat zit hem in de netto renteinkomsten. Heel kort gezegd is dat het verschil tussen wat er verdiend wordt op het uitzetten van leningen en betaald wordt op het aantrekken van vermogen, zoals bijvoorbeeld spaargeld. En wat we daar zagen is dat toch over Q1 wel lichtjes tegenviel. Maar vervelender nog was dat de outlook daarin voor 2024 niet omhoog werd bijgesteld. In de meeste gevallen wel werd herhaald. Maar beleggers die hadden wel gehoopt dat dit zou gebeuren, omdat sinds het begin van het jaar de renteverlagingen toch behoorlijk zijn gereduceerd. Dus dat zou dan gunstig zijn voor de netto renteinkomsten. Nou, daar bleken banken toch wel wat voorzichtig mee te zijn nog. Belangrijkste reden die daarbij genoemd wordt is de hogere kosten aan de fundingkant. Dat betekent dus dat banken toch spaarrentes bijvoorbeeld iets meer moeten optrekken. Maar ook dat klanten zeggen van we verschuiven toch wat van ons spaargeld naar wat hogere yieldproducten. Zoals bijvoorbeeld het vastzetten van spaargeld in deposito's.
Helder. Hoe kan ik nu verder kijken naar de bankensector wereldwijd? Is dit de grote naam op Wall Street? Is dat ook meteen gewoon... Kan ik dat meteen doortrekken, die lijn inderdaad? Gewoon naar bijvoorbeeld Nederland, naar bijvoorbeeld Duitsland. Hoe moet ik ze verder interpreteren, deze eerste cijfers?
Om heel eerlijk te zijn is het lastig om dat één op één te vergelijken. Tuurlijk zitten er ook veel elementen in elkaar haken. Maar Over het algemeen is er in de huidige omgeving zo dat daar in Europa bijvoorbeeld, makkelijk om dieren erbij te pakken, dat daar toch wel wat andere dingen spelen. En dat heeft enerzijds te maken met de activiteitenmix, waarbij in Amerika het eerder genoemde investment banking bijvoorbeeld best wel een groot element is in die activiteitenmix. In Europa ligt die tilt vooral bij netto renteinkomsten. En dit kan je bijvoorbeeld zien in dat tijdens renteverhogingscyclus, Europese banken hier echt in flinke mate van geprofiteerd hebben. In Amerika is dit een stuk minder geweest bijvoorbeeld. Ze hebben daar veel meer de negatieve effecten gezien van die hogere rente. Ander element is natuurlijk ook dat sinds begin van het jaar heel veel renteverlagingen zijn uitgeprijsd. En in Europa is dit eigenlijk veel minder aan de orde geweest. Dus zo zie je toch dat er wel wat andere elementen zijn waar we zo meteen in Europa naar gaan kijken. Wel kun je zeggen dat bijvoorbeeld een kredietkwaliteit, dat we daar afschrijving nog steeds niet op hele hoog niveau zien. Nou, dat zal ook voor Europa weer een prima read-through zijn.
Voor de huistuin- en keukenbelegger, hè, zoals ik zelf ook inderdaad. Wat zeg je daarvan als ik inderdaad zeg, Amerikaanse banken, ik ga heel eerlijk zijn, pijlstok van de economie, leuke belegging, dat zeg ik er ook eerder bij. Hoe kan ik daar verder naar kijken? Of wat is jouw beeld daarbij?
Nou, dat is een leuke vraag. Onder de gemiddelde belegger wordt de banken vaak niet als de meest sexy belegging gezien. Ja. Ik zelf als financial analyst kijk daar uiteraard anders naar. Maar goed, ik denk wel, om het toch een beetje aantrekkelijk te maken, is het businessmodel van banken wel aantrekkelijk geworden nu de rente absoluut bezien hoog ligt. We hebben natuurlijk jaren van hele lage rentes gehad en dat is voor het businessmodel van een bank gewoon zwaar negatief. En je ziet nu die rente hoger is, dat de banken eigenlijk toch in de afgelopen 2 jaar het hartstikke goed gedaan hebben. En aandeelhouders ook goed weten te verwennen, zeker in Europa. Dus dat is toch een leuk cadeautje.
Kijk. Ik zit stiekem even te kijken naar de 10-jaars performance van onder andere JP Morgan, de grootste Amerikaanse bank. Ja. Je hebt het over, wat is het saai? Ik zit te kijken naar een 16,9% annualized return, dus per jaar. Nou, ik als aandeelhouder zou ik daar best wel tevreden mee zijn.
Hartstikke tevreden, ja.
Zeker nog, dat is toch ruim ook boven de performance van de S&P 500 index. Dus.
Ja. Daarom, misschien willen we hier een lans breken inderdaad voor de Amerikaanse bank als belegging.
Ik denk ook dat we ons zeker in Nederland erg focussen op onze Nederlands genoteerde bank. En we zijn natuurlijk zelf onderdeel van, dus ik ga niet zeggen dat het saai is. Maar zeker voor aandeelhouders is dat met wisselend succes. Maar als je je blik iets verder verruimt, zeker naar de andere kant van de oceaan, dan zie je toch wel mogelijkheden.
Kijk, interessant. Alexander, dankjewel voor deze analyse. Wat ik zeg, ik ga dus inderdaad ook de collega's van Alexander in de komende weken uitnodigen om over andere sectoren te gaan praten. Retail, tech, wat er al niet meer voorbij komt. Dat en meer dus in deze podcast. Dankjewel, Alexander. Nog even terug naar Simon. Vol in het cijferseizoen, maar ongetwijfeld zullen er ook andere dingen op de agenda staan. Wat hebben we nog komende week waar we echt eventjes op moeten letten? Wat zijn de hoogtepunten?
Zeker, maar heel even voordat ik daar naartoe ga, een hele korte recap of een overzichtje van tot nu toe. 44 bedrijven uit de S&P 500 index hebben tot nu toe cijfers laten zien. Daarvan heeft ruim 80% de winstverwachting van analisten met gemiddeld 12% overtroffen. En dat is denk ik ook wel een beetje een indicatie van wat we voor de rest van het cijferseizoen kunnen gaan verwachten. Ook nu gaan we er wederom weer vanuit dat die winstcijfers over het algemeen mee zullen vallen, in zeker 70% van de gevallen. Maar wat belangrijker is, is dat die winstgroei, die werd geschat op 5% voor het eerste kwartaal ten opzichte van vorig jaar, dat die tot nu toe 10% bedraagt. En dat is precies het dubbele van de verwachting. En eigenlijk ook precies in lijn met wat ik zelf had verwacht. Omdat de verwachting van analisten, naar mijn idee ten opzichte van de economische groei, echt wel te laag waren ingeschat. Dus eigenlijk helemaal in lijn met wat ik zelf had bedacht.
Dat is geweldig.
Dat is puur toeval natuurlijk. Maar we gaan het de komende weken gaan we dat volgen. Door naar wat we op de macro-agenda hebben staan, want die is zeker niet minder interessant naast al het cijfergeweld. Ik zag een mailtje van mijn collega voorbij komen die het allemaal netjes bijhoudt, maar we krijgen 100 bedrijven de komende dagen die wij nauw volgen en een heel aantal ook deel uitmaken van onze strategieën. Dus daarover volgende week zeker meer. Maar we krijgen ook, zoals ze zegt, best wel wat macro-cijfers die interessant zijn. Ik heb op maandag staan onder andere bijvoorbeeld de rente in China voor de 1- en 5-jaars leningen. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk nooit zo vaak over. Maar zeker in het licht van toch wat matige economische groei, ook al is die dan dik 5% geweest in Q1... wel belangrijk voor beleggers, want die zijn redelijk negatief gestemd over de vooruitzichten daar. Dus een wat lagere rente zou zeker helpen in mijn optiek. Dan hebben we dinsdag inkoopmanagersindexdag. Zowel uit Europa, dus van de eurozone, Frankrijk, Duitsland, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk en de VS. Dus ja, een goede graadmeter voor de economische activiteit op dit moment. Hebben we nog steeds te maken met die aantrekkende economie of valt er wat tegen? Woensdag de Duitse IFO-index. Nou, je weet er alles van, hè?
Zeker, zeker. IFO-geschäftsklimaat natuurlijk.
Ja, het ondernemersvertrouwen uit Duitsland. Precies. Een goede graadmeter voor, zoals gezegd, voor Duitsland, de grootste economie van Europa. Dus ook weer belangrijk om naar te kijken. Dan donderdag hebben we eerste kwartaal groeicijfers uit de VS op de agenda staan. Dat zal wat lager zijn dan in Q4 van vorig jaar. Ik zie hier dat de consensus 2% bedraagt, maar ik denk dat het wat hoger uit kan vallen als we kijken naar de cijfers die we de afgelopen weken hebben gezien. Maar goed, dat gaan we donderdag meemaken en dan is het roffel, roffel, roffel. Vrijdag,
ja?
Ik had het net al een beetje verklapt, hè, maar dan is het de US PCE deflator.
Is hij weer, ja, ja.
Ja, en waarom doe ik daar nu zo, zo spannend over? Omdat dit de belangrijkste inflatiegraadmeter van de Fed is. Dus naast alle reacties die we hebben gezien de afgelopen week op de wat hoger dan verwachte gewone inflatiecijfers, is dit het beleidsbepalende cijfer. Nou, en daarvoor wordt verwacht dat die in de maand maart is vertraagd van 2,8 naar 2,7%. Dus daar zou dan toch wel die desinflatietrend uit worden bevestigd. En dat kan ook weer de verwachting in de markt voor wat betreft de beleidsrente van de Fed weer veranderen.
Ja, dat moet niet weer een zeeproet worden volgens mij, want dan gaan we naar nul renteverlagingen toe.
Dat zou dus kunnen in het geval dat die inflatie, waar ik het dus net over heb, die PCE-deflator hoger uitvalt dan verwacht, dan zal die kans in de markt waarschijnlijk wel worden ingeprijsd dat er misschien helemaal niet gaat komen dit jaar. Maar dat gaan we dus volgende week zien.
Opgelet dus. Simon, dankjewel. Daar moeten we zeker opletten eind volgende week. Heb je nog een paar bedrijfscijfers die paar grote namen? Ze zullen er vast zijn, meer dan
zeker.
Een paar. Maar
ja,
wat zijn
echt
de allergrootste jongens?
Pak ik een paar dingen uit. Maandag hebben we in Europa SAP, een groot softwarebedrijf. Toch wel een belangrijke naam. We hebben ASM International, ASMI, ook voor de kennis op dinsdag. We hebben Tesla op dinsdag. Die kwam natuurlijk met wat tegenvallende omzetcijfers al over Q1.
Meestal beweegt de koers daar niet heel hard meer.
Die heeft al aardig bewogen, negatief op die wat tegenvallende verkoopcijfers. Dan zit ik op woensdag, dan kijk ik naar Meta Platforms. Ja. Kijk naar Roche onder andere. Heineken, KPN hier in Nederland. En Vopak voor de liefhebbers. Donderdag. Dan hebben we Amazon onder andere, we hebben Intel, we hebben Microsoft en Alphabet. Dus dat zijn toch een aantal namen
super
van die
donderdag, hoor. Ja.
Van die Magnificent Seven aandelen die komen. En dan volgende week dan kijken we onder andere naar Chevron, naar Pinterest en ExxonMobil. Als grote namen.
Kijk, dat en meer dus allemaal volgende week. Dankjewel Simon, dankjewel Alexander. En graag tot volgende week.
Tot volgende week.